ongeveer 5,5 jaar geleden. Mm-hmm. En ik stond toen voor mijn gevoel met mijn rug tegen de muur vanwege gezondheidsproblemen. En dat waren vooral een hele hoop heel vage klachten.
Ja.
Nou, volgens mij kun je beter heel concrete, heftige klachten hebben dan vage klachten die een beetje doormodderen. Want niemand kan er wat mee. Terwijl het best wel invaliderend kan zijn voor je leven. En ik heb eigenlijk van kinds af aan al wel vage klachten gehad. Dan kom ik een beetje uit een gezin van niet lullen maar poetsen en kom op doorzetten. En ik ben natuurlijk zelf opgeleid als psycholoog, dus ik dacht ook al heel snel van nou, alles is vooral stress en psychisch. Ja.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Jolanda. Welkom.
Dankjewel.
Wie ben je? Wil je even voorstellen?
Ja, goede vraag gelijk.
Ja.
Jolanda Snel ben ik. Ik werk als neuropsycholoog in eigen praktijk. En daarnaast ben ik natuurlijk mens, moeder, ja, vriendin. Dat allemaal.
Ja. Ja. En wij zijn elkaar op het spoor gekomen omdat jij postte over carnivore.
Ja.
Nou, carnivore is sowieso natuurlijk al een vrij specifiek onderwerp. Zeker ook binnen de gezondheidszorg. En jij eet zelf carnivore. Volgens mij kwam ik een post tegen dat je volgens mij een foto van jezelf met een stuk vlees. Dacht
ja,
ik
dat
toch?
Zou goed kunnen.
Dat was
ja,
volgens mij de LinkedIn post. En toen dacht ik, hey, die wil ik op de podcast.
Ja.
Vertel, hoe ben jij in aanraking gekomen met carnivore?
Ja, dat is ongeveer 5,5 jaar geleden. Mm-hmm. En ik stond toen voor mijn gevoel met mijn rug tegen de muur vanwege gezondheidsproblemen. En dat waren vooral een hele hoop heel vage klachten.
Ja.
Nou, volgens mij kun je beter heel concrete, heftige klachten hebben dan vage klachten die een beetje doormodderen. Want niemand kan er wat mee. Terwijl het best wel invaliderend kan zijn voor je leven. En ik heb eigenlijk van kinds af aan al wel vage klachten gehad. Dan kom ik een beetje uit een gezin van niet lullen maar poetsen en kom op doorzetten. En ik ben natuurlijk zelf opgeleid als psycholoog. Dus ik dacht ook al heel snel van nou, alles is vooral stress en psychisch.
Ja.
En met name vage klachten natuurlijk. En dat kon ik ook wel plaatsen. Maar het werd toch wel steeds meer, ook echt het lichamelijke stukje.
En wat voor vage klachten waren het? Wat ervaarde je?
Vermoeidheid vooral, slechte huid, veel acne, restless legs, pijntjes overal.
Ja.
Gewrichtspijn ook met name. Even kijken. Met sporten bijvoorbeeld of conditie opbouwen, dat lukte vrijwel niet. Darmproblemen veel, dan weer verstopping, dan weer diarree. Er was eigenlijk weinig pijl op te trekken. Ik vergeet vast nog een aantal.
Ja,
ik had een half A4'tje toen waarmee ik naar de huisarts ging.
Want dit is echt al wel een serieuze lijst. En wat je inderdaad zegt, het zijn vage klachten. Maar die kunnen natuurlijk van kwaad tot erger worden. En als je alles bij elkaar optelt, ja, dan kan ik me voorstellen dat het vrij veel effect heeft op je leven.
Ja precies. En ergens wist ik ook niet heel veel beter, omdat het dus van kinds af aan al een beetje was. Maar het begon nu wel echt voor me aan te nemen dat ik dacht, nou, ik ga toch maar weer langs de huisarts. En in die jaren daarvoor was ik natuurlijk heus ook wel eens bij de huisarts geweest. En wat ik me daarvan herinner was dat vooral ontstekingswaarden vaak te hoog waren. Mm. Maar dat de huisarts zei, ja, dat kan. Ja, misschien heb je een keer ergens wat gehad.
En
weet je wel, dat.
Ja.
Maar goed, nu, de huisarts nam het gelukkig ook wel serieus. Een aantal onderzoeken is toen in gang gezet. En toen met name werd als eerste werd er in de darmen wat gevonden. Dus de darmontstekingen waren echt heel erg hoog.
Oké. Okay.
En de maag-lever-darmarts die zei toen van nou, jij moet starten met methotrexaat.
Ja.
Dat is een ontstekingsremmend middel. Of eigenlijk meer dan dat nog. Het legt je immuunsysteem behoorlijk plat.
Ja. Heb je dat gedaan?
Nee.
Oké.
Want dit was het punt waarop ik dacht, goh, ik sta nu met mijn rug tegen de muur. Want ik wil dat soort medicatie niet.
Nee.
Want ik kende mezelf dus al een beetje wel als een gevoelig voor heel veel dingen. En ik had een aantal ballen in de lucht te houden. Hè? Een jonge dochter en werk en een hypotheek. Dus ik moet niet gaan wankelen. Ik denk, ja, als ik nou heel heftige medicatie ga gebruiken, misschien helpt het, maar misschien ook niet.
En misschien doet het meer kwaad dan goed.
Ja, want je schiet wel met een kanon op een mug, hè, met zoiets.
Ja, ja.
En dat was eigenlijk de tijd waarin ik toevallig een filmpje tegenkwam van Jordan Peterson. Nou, een beetje omstreden figuur inmiddels. Ik volgde hem vaak, omdat hij is ook psycholoog. En hij kan heel mooi vertellen over van alles en nog wat. Met name over persoonlijkheid. Dat vind ik altijd wel leuk. Maar totaal ander onderwerp kwam voorbij ineens dat hij alleen maar vlees at.
Ja.
En zijn dochter ook.
Wat was je eerste reactie?
Nou, ik viel van mijn stoel.
Ja, zeker 6 jaar geleden. Kijk, nu begint het langzaamaan ietsje meer te leven. Maar je eerste interactie met een carnivore dieet, dus een volledig dierlijk dieet.
Ja. Ja, en hij en zijn dochter ook echt alleen maar vlees ook.
Ja.
Dus nog niet eens zuivel, eieren, dat soort dingen. Ja, ik mijn bek viel open. Ik dacht op heel veel manieren van, dit kan niet. Want er is zo, ook mij, ik dacht dat ik heel gezond at, hè? Dus al weinig suiker, heel veel groenten, zo goed als vegetarisch op een gegeven moment. Dus ik dacht, nou, ik ben echt goed bezig.
Ja.
Dus daar ligt het niet aan. Maar deze man, ik dat is ook niet de eerste, de beste tijdschriftlezer die een hip dieet uitprobeert. Dus ik dacht, wat is dat dan? En de klachten die hij had en zijn dochter, die leken heel erg op mijn klachten. Dus toen dacht ik, nou, ik ben daar een beetje ingedoken en toen dacht ik, ik ga dat gewoon proberen.
Ja, hoe lang duurde dat, zeg maar, de eerste interactie of de kennismaking met carnivore, totdat je het daadwerkelijk ging doen?
Ik denk dat er hooguit een week tussen heeft gezeten.
Oh, oké. Snelle actie in de taxi. Doorpakken.
Ja,
okay.
Precies. Ja, en het was urgent voor me, hè? Want ik wist gewoon echt even niet zo goed wat ik nou moest. Dus ik ben er ingedoken en ik dacht, ik ga het proberen. Want volgens mij kan ik niet heel veel echt helemaal kapot maken, onherstelbaar. Nee. Dus ik vond het wel een beetje spannend, want het is natuurlijk best wel extreem. En ik ben er gewoon ingedoken. Dus ik ben van de een op de andere dag alleen maar vlees gaan eten.
Dat is ook hoe je het hebt aangepakt, dus echt alleen maar vlees. Alleen maar rundvlees?
Eigenlijk alles wat vlees was.
Ja, oké. Okay.
En het vooral ook wel dan waar ik zin in had. En dat was met name rundvlees.
Ja.
Maar ook wel varken of kip. En vis trouwens ook.
Ja. En je at daarvoor grotendeels of eigenlijk vegetarisch. Hoe was dat?
Ja. Nou, wel lekker.
Goed. Nee, dat is fijn dat het wel smaakt.
Ja, precies. En dat viel me al gelijk op. Dat ik het niet, dat het me niet tegen ging staan. Want dat had ik ook verwacht. Als je alleen maar steeds hetzelfde eet, dan gaat je lijf op een gegeven moment wel zeggen van, nou, ik heb hier geen zin meer in. Dus dat wordt een strijd. Maar dat was het eigenlijk helemaal niet. Nee, ik bleef er zin in hebben. En, het was wel lastig, want het was in de tijd dat de pepernoten en de kerstkransjes om de oren vlogen. Dus dat vond ik wel moeilijk. Maar het viel me mee.
Ja. En hoe ging dat die eerste dagen? Merkte je al meteen wat? Duurde dat langer? Hoe verliep dat proces?
Nou, die eerste dagen waren niet echt een feestje. Nee. Achteraf snap ik dat een stuk beter dan wat ik toen wist. Ik at al niet veel koolhydraten. Hè? Ja. Want je schakelt natuurlijk over van brandstof ook. Van koolhydraten op vetten, eiwitten. Dus ik had wel nog wat meer hoofdpijn en vermoeidheid en dat soort last.
Nam je extra zout en magnesium of niet?
Nee.
Nee, dan is die overgangsfase ook wel wat pittiger.
Ja, precies.
Want je raakt natuurlijk veel vocht kwijt. Merkte je dat ook?
Ja, dat merkte ik.
Ja.
Magnesium nam ik altijd wel, dus dat had ik op zich wel. Maar ik wist niks over die keto flu, zoals dat dan heet.
Ja.
Dus als ik dat nu nog een keer zou doen, dan zou ik dat
extra
wel
zout.
Anders, dan zou ik dat zeker anders aanpakken. Ik deed wel ook veel zout op mijn vlees, dus misschien dat ook wel wat geschild heeft.
Ja.
De eerste dagen waren niet zo'n feestje.
Hoe heb je toen doorgezet? Had je je daar ook wel op ingesteld van, oké, de eerste dagen die schrijf ik gewoon een beetje af?
Ja, dat wel. Ik denk, dat wordt echt wel even wennen. En ik denk wat mij heel erg geholpen heeft, was het alternatief. Want ik wilde dit proberen voordat ik aan die medicatie zou gaan. Ja. En als het niet zou werken, dan had ik ook uiteindelijk denk ik wel die medicatie gebruikt. Want ja, weet je wel, als het kan helpen, dan doe je toch iets.
Ja, dus het was ook wel een soort van het laatste natuurlijke redmiddel, als het ware.
Ja.
Ja, dus de motivatie is ook groot.
Ja, de motivatie was hoog. Ja, ja. Ik zou het niet zomaar, als ik geen reden had of geen klachten had, nee. Dan zou ik het niet... Ja, misschien eventjes voor de lol om te proberen, maar dan zou ik het niet zo volhouden.
Nee.
Denk ik, nee.
Die eerste dagen was pittig.
Ja.
Wanneer kwam er verandering?
Dat was na 2 weken.
Oké. Okay.
Ik weet nog heel goed. Ik liep met zware boodschappen tassen over straat.
Vol met vlees waarschijnlijk.
Ja, en ook wel gewoon spul hoor voor mijn dochter, want die nam ik niet mee in het avontuur.
Nee.
En ik liep daar en ik dacht, joh, ik voel helemaal geen pijntjes, ik voel me soepel. Ik loop hier gewoon lekker met zware tassen, het is geen zware opgave. En ook met die tassen in de auto sjouwen, want normaal voelde ik me dan alsof ik 80 was of zo.
Ja.
En dan praatte ik mezelf ook wel aan van, ach joh, je bent ook geen 18 meer, weet je wel dat.
Hoe oud was je op dat moment?
Nou, dat is dus ruim 5 jaar geleden. Dus ik denk 37.
Ja, het is ook niet de leeftijd dat je ontzettend, hoort te kraken al.
Nee,
omdat je het jezelf aansprak, aanpraatte.
Ja, ja, want dat probeer je dan toch maar, dat je dan jezelf een beetje te troosten op die manier. Ja. Van, ach ja, misschien zijn dit de eerste signalen en... Omdat ik altijd al zoveel had, had ik ook wel een beetje een stemmetje in mijn hoofd van, ach, je bent misschien ook wel een aansteller, of je bent ook misschien wel overgevoelig, of weet je wel?
Ja.
Dus dit, wat ik toen voelde na die 2 weken met die boodschappentassen en ook in de auto met over mijn schouder kijken, als dat allemaal zo makkelijk ging en ook helderder in mijn hoofd.
Ja.
Mijn darmproblemen een stuk minder. Ik dacht echt van, zo kan het ook. Ik wist niet dat ik... Er waren klachten, kennelijk, waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Ja.
Ik vind dat altijd heel boeiend. Dat je dus inderdaad, want dat merk ik ook vaak met cliënten, dat ze dan aan de voorzijde hun klachten opschrijven. En dan dus inderdaad na een paar weken aangeven van, joh, ik voel dit niet meer. Dat ik dacht, maar dat gaf je helemaal niet aan. Dus dat je inderdaad dan natuurlijk ook klachten kan hebben, juist omdat je ze iedere dag voelt. Ja. Dat je er eigenlijk ook niet meer zo bewust van bent.
Ja. Ja, precies.
Ja.
Dus dat was echt, ik vond het fascinerend. En dan krijg je zo'n beetje zo'n cliché verhaal van, ik heb mijn dieet veranderd en al mijn klachten waren.
Ja.
Maar ik denk, maar het is echt waar.
Ja, en natuurlijk ook wel redelijk rigoureus veranderd.
Ja.
Je bent niet 3 appels per dag extra gaan eten.
Nee, precies. Nee, juist niet.
Nee,
dus dat is dan sociaal weer een beetje een, sociaal ben je wel een beetje af.
Merkte je dat?
Ja. Eigenlijk probeer ik het onderwerp een beetje te vermijden.
Ah.
Als ik bij vrienden ben of kennissen of als ik ergens kom.
Nog steeds? Na dus die 5, 6 jaar?
Ja.
Ah.
Ja, nog steeds. Ja. Want ik probeer het ook niet zozeer te promoten, dit. Ik heb geen zendingsdrang of iets dergelijks. Ik wil het wel beschermen, want zeker nu vlees echt een beetje het nieuwe roken wordt, denk ik, ho, wacht even. Want dit gaat voor mensen hun gezondheid kosten.
Eens.
Dus daarom spreek ik me nu wat meer uit. Mm. Maar goed, als ik bij feestjes ben bijvoorbeeld, als je zegt dat je alleen maar vlees eet, dan weet je dat je het komende 30 minuten over niks anders praat.
Ja, want dat is zo afwijkend en abstract. Ja.
Ja, precies. Dus... En daar heb ik niet altijd zin in.
Nee.
Dat is het eigenlijk ook. Dus ja. Maar goed, mijn vrienden weten het natuurlijk wel. En mijn dochter had ook wat uit te leggen. En,
hoe heb je het aan je dochter uitgelegd?
Nou, ik denk, ik weet niet meer precies. Maar gewoon zoals ik het meestal bij haar doe. In Jip en Janneke taal, wat past bij haar leeftijd. Dus zij was toen 11 jaar ongeveer. Dus uitgelegd van, mijn mama heeft problemen met de gezondheid. Het zou goed kunnen dat het werkt als ik anders ga eten. Dus dat ga ik proberen. En dat betekent, dat is wel heel gek. Wat ik ga doen...
Let op, dat is heel gek.
Wat ik ga doen is alleen maar vlees eten. Dus dat is een beetje gek, maar dat zou kunnen werken. Dus dat ga ik proberen.
Vond ze het ook een beetje gek?
Ja, dat vond ze wel raar.
Ja.
Ja, absoluut. En ik was ook een beetje bang dat zij dat bijvoorbeeld ook zou willen.
Hmm.
Ik denk, ja, zij is nog maar een kind. En ik vind het bij mezelf al een experiment. Maar dat was gelukkig niet zo.
Nee, okay.
Dus zij bleef gewoon lekker eten wat zij gewoon eet. En ik dit. En het wende ook wel snel. Eigenlijk.
Ja. Nou, dus die 2 weken, die was eigenlijk nodig om de eerste verschillen te merken. Ja. Zette dat ook nog verder door? Merkte je ook, dus, want je merkte dus inderdaad de stijfheid nam af, darmklachten namen af.
Ja.
Hoe lang duurde het voor jou voordat je eigenlijk een soort van het hoogtepunt van de effecten bereikte?
Nou, er zat nog weer een dal in een tijdje later. Want ik werd denk ik een beetje overmoedig. Het ging allemaal wel lekker. En ik denk, ach, ze nu en dan is dit of ze nu en dan is dat.
Okay.
Kan misschien wel.
Ja.
Ook omdat ik het wilde proberen, hoor. Van, want wist ik veel. Ik denk, misschien is er wel iets. Dus heb je een soort harde reset gehad? En is je lijf weer rustig en kan je weer rustig wat gaan opbouwen?
Ja, en zeker natuurlijk ook die darmontstekingen, want die werden gevonden. Nou, dat los je natuurlijk ook op. Of in ieder geval, daar werk je aan natuurlijk met dit voedingspatroon.
Ja, precies.
Want nou, hoe lang duurde het voordat je dacht, oké, ik ga weer eens een beetje proberen?
Een aantal maanden, denk ik. En wat denk ik erg misging, was rond Pasen. Toen was ik bij een vriendin en toen dacht ik, ach, ze hadden allemaal lekkere hapjes. En haar man die was helemaal losgegaan in de keuken.
Ja.
En toen heb ik eigenlijk gewoon alles gegeten wat los en vast zat.
Ah.
Maar dat was niet zo'n goed idee.
Hoe lang heb je daar last van gehad?
Nou, toch wel een aantal weken.
Oh jeetje.
En wat toen heel erg misging, althans ik wijd dat daaraan, is dat ik ineens op mijn gewrichten heel veel pijn gingen doen. Echt heel veel.
En nog
heel
meer dik, dan daarvoor?
Ja, en ook heel dik werden.
Okay.
Bij de reumatoloog was ik nog niet geweest, maar de huisarts stuurde me toen door naar de reumatoloog. Die stelde reumatoïde artritis vast.
Ah, dus dat was daarvoor nog niet vastgesteld toen je begon met carnivore? Oké.
Nee, ik denk wel dat het er was, als ik terugkijk. Want ik had gewoon last van die klachten, van die gewrichtspijn. Met name 's morgens, die stijfheid.
Ja.
Maar goed, ik was nog niet zo ver gekomen als bij de reumatoloog. Want toen alles eenmaal over was, toen dacht ik met de rest van de onderzoeken ook van, nou, laat maar even zitten.
Ja.
Dus nu werd dat wel vastgesteld. En ook zij begon weer over, ja, je moet nu aan de medicatie.
Mm.
Weer die methotrexaat. En weer dat ik zei, nou,
dat gaan we niet doen. Ik heb mijn eigen manier.
Ja. Precies.
Dus was dat ook weer de volgende motivatieboost dan om te denken van, oké, we gaan weer in het gareel en weer dezelfde aanpak?
Ja, zeker. Omdat het carnivore dieet ook bij reumatoïde artritis zo bekend is dat het zo kan helpen. Dus ik dacht, zie je wel, ik zit echt op het goede spoor.
Ja.
Dus ik weer netjes terug naar carnivore en nou, toen ging het wel weer beter.
Ja. Dat vind ik ook altijd wel een boeiende. Dat juist als je in een goede flow zit, je klachten worden minder, dan is het ook heel erg aannemelijk om inderdaad wat losser te worden.
Mm.
Maar het is ook meteen een hele mooie reality check als je inderdaad je klachten terug of zelfs meer krijgt. Dat je ook inderdaad ziet van ja, dit is toch wel voor mij de manier. Ja. En wijk ik te veel af, dan krijg ik mijn klachten weer terug.
Ja.
Dus voor het motivatieaspect is dat natuurlijk wel heel positief.
Ja, precies. En dat helpt me ook wel.
Ja.
En inmiddels ben ik natuurlijk inderdaad een kleine 6 jaar verder. En heb ik mezelf een beetje leren kennen wat dat betreft.
Ja.
Dus heel af en toe dan, bijvoorbeeld met name met mijn dochter. Als zij graag uit eten wil in haar favoriete restaurant. Nou, dan doe ik gewoon mee.
Ja. Wat bestel je dan? Hoe ziet dat er dan uit? We willen weten wat er op je bord ligt.
Een glutenvrije pannenkoek met spek. En daar doe ik dan wel stroop over. Ik vind dat een beetje spannend. Glutenvrij denk ik ook wel, ja, maar dan wil ik niet weten wat voor meuk er in plaats daarvan dan in zit.
Maar heb je wel het idee dat je op glutenvrij beter reageert dan op, dus wel met gluten?
Ja, dat idee heb ik wel.
Ja.
Ja. En soms gaat het goed, dan heb ik er vrijwel geen last van. In mijn darmen altijd wel. Maar soms heb ik een dag of 2, 3 meer last van mijn polsen en mijn vingers.
Ja.
Bijvoorbeeld. Of ik voel me somberder of angstiger in de ochtend.
Ah, oké.
Dat ook. Want voor depressie, somberheid, dat soort dingen, dat hangt er ook heel erg mee samen.
Ja.
Maar goed, dat is dan een prijs die ik betaal. Dus dat weet ik van tevoren. En dan denk ik, nou ja, goed, dat doen we nu.
Ja, en dat is ook ingecalculeerd. Dus ja. Dan kun je je daar ook beter op instellen. En denk ik ook beter de afweging maken van, ja, is het me dat waard? Ja, dat is het. Nou, dan weet ik ook welke prijs ik mogelijk betaal.
Ja, ja, precies.
Ja.
En heel soms is dat dus zo. Ja. En dan geniet ik er ook gewoon van. Dus,
ja. Ja. Hoe ziet het er verder uit? Hoe eet jij?
Ik eet in principe gewoon als ik zin heb. En dat komt neer op 2 keer per dag, meestal. Ja.
Was dat wennen in het begin? Had je eerst een beetje het standaard gezonde advies 6 keer per dag eten? Ik deed trouwens aanhalingstekens voor degene die luisteren in plaats van kijken. Maar dat is natuurlijk het advies.
Ja. Toen ik dat vlees ging eten, niet. Want toen had ik me
precies.
al voorgenomen van ik ga gewoon eten wanneer ik... Want ik ga het niet nog meer beperken of zo. Want dat wordt helemaal onhaalbaar.
Nee.
Als je maar gewoon niks anders dan vlees eet. Dus eten voor mij per midden in de nacht. Ga eten wat je wil, wanneer je wil, wat dan ook. Als het maar niks anders dan vlees is. Dat had ik me voorgenomen.
Ja, oké.
En dat werd volgens mij al vrij snel dat gewoon 2 keer per dag was.
Ja.
Ook periodes 1 keer per dag, maar dan toch snel weer terug naar 2 keer per dag.
En hoezo dat? Dat die 1 keer per dag toch niet fijn bleek?
Dan merkte ik dat het niet genoeg was. Dus dan had ik bijvoorbeeld overdag niet zo'n trek gehad. En dan ging ik 's avonds, want ik probeer altijd samen met mijn dochter te eten. Maar dan kreeg ik 's avonds laat nog weer heel erg trek.
Ja.
En dat vond ik niet handig. Want dan wilde ik toch gaan slapen of iets anders doen of zo, weet je wel. Dus dan toen dacht ik, dan moet ik toch overdag maar wat gaan eten.
Ja.
Dus meestal zit ik nu op 2 keer per dag. Ja, en...
Wat eet je dan?
Ik ben heel erg gek op ribeye.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk weer precies het duurste van het duurste.
Ja.
Ook omdat ik het wel belangrijk vind dat ik biologisch, of eigenlijk nog meer dan biologisch...
Dus dat je op gas gevoerd?
Ja, gasgevoerd. Ja. Dieren die buiten hebben gelopen, waar de kalfjes bij de mama mochten blijven en de horens erop en de staartjes eraan en de snaveltjes erop en dat allemaal. Dus riblappen, dat vind ik vette riblappen.
Ja.
Dat is lekker. En die bereid ik gewoon als een ribeye. Dus die bak ik aan de buitenkant dicht en dan van binnen is het nog vrijwel rauw.
Mm-hmm. Hoe laat is dan jouw eerste maaltijd? Want ik weet zeker dat er mensen zijn die denken, 's ochtends vroeg, dit eten, mij niet gezien. Eet je 's ochtends of niet?
Nee. Meestal rond 1:30.
Ja, oké.
Dus dat kan zijn tussen 11 en 1.
Ja.
Het komt wel eens voor dat ik 's morgens vroeg mijn vlees sta te bakken.
Ja.
En dan weet ik dat van de afzuigkap die geuren de straat...
Ja, en dat mensen denken, wat gebeurt hier?
Mijn buren hadden ook al vragen in het begin. Ja, van ben je een cateringbedrijf begonnen of zo?
Want ook alleen maar vlees wilde dag.
S'morgens vroeg begint het al. Maar dat is dan bijvoorbeeld als ik ergens heen ga en ik wil het meenemen.
Ja.
Dan vind ik het, dan bak ik het 's morgens of een speklapje of gewoon die riblapjes die snij ik in stukken neem ik mee. Dan gebeurt het wel eens dat ik dat 's morgens al sta te bakken.
Ja.
Ja.
Ook dat staat je niet tegen?
Nee, helemaal niet.
Mij dus ook niet. Maar ik weet dat heel veel mensen... Ik kan 's ochtends echt gewoon een hamburgertje eten. Vind ik heerlijk.
Ja.
Juist ook omdat het zo lekker vult. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die bij een gebakken ei al denken van... Oef, daar moet ik echt niks van weten.
Ja.
Maar dat is dus ook wel interessant bij jou... Dat je eerdere voedingspatroon daar heel ver van af stond. Maar dat je eigenlijk meteen zoiets had van... Ja, het smaakt me gewoon heel erg goed.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. En wat dat betreft ga ik ook wel af op wat mijn lichaam aangeeft. Mm. Dat geloof ik wel. Van, probeer nou maar te voelen waar je zin in hebt.
Ja.
Als ik heel veel zin heb in vis, dan zal ik daar wel wat van nodig hebben, denk ik dan maar. Hetzelfde met bepaalde soorten vlees. Het enige waarbij ik denk dat dat niet opgaat, en daar hebben we in de huidige maatschappij mee te maken, denk ik. Sorry. Bij suikers.
Ja. Intuïtief eten, als je een voedingspatroon hebt hoog in suiker of überhaupt in koolhydraten, dat kan niet.
Nee, precies.
Nee.
Want dan krijg je toch die cravings en dan denk je dat je het moet hebben.
Ja.
Terwijl het helemaal niet goed voor je is. Maar goed, daar zijn we niet voor geëvolueerd. Dus met al die suikers brengen we ons hele intuïtief eten en hongergevoel, denk ik, in de war.
Ja.
Maar verder, ik denk dus zoals ik nu eet en ik ga af op waar ik zin in heb... dat wel goed is.
Mm-hmm. Ja. Ben jij bang geweest voor tekorten? vitamine C, vezels. Ja. Nou ja, weet je, de standaard dingen die je zal horen.
Doodeng.
Je zit hier nog steeds na 6 jaar.
Ja,
maar...
precies. Volgens de boekjes had ik volgens mij al lang dood moeten zijn. Zeker, ja. Dus inmiddels niet meer. Nee, maar in het begin vond ik dat wel spannend.
Ja.
Want ik denk, ja, op internet kun je alles lezen. Dus ik kan wel her en der lezen dat het echt niet nodig is en dat het echt wel oké is. Maar ik vond het wel een beetje spannend.
Ja.
Ja, dus ik hield dat ook wel in de gaten.
Hoe hield je dat in de gaten?
Nou, uiteindelijk bij de huisarts regelmatig.
Ja, dus je bent ook bloedonderzoeken gaan doen.
Ja.
Ja.
Niet op alles, maar op gewoon belangrijke dingen. En dat heb ik ook heel nerdy in een Excelletje bijgehouden. Ja. En de waardes die in het begin al niet goed waren, die stonden op rood. En je zag eigenlijk dat uiteindelijk alles op groen stond.
En welke waardes waren dat dan, die eerst op rood stonden?
Ja, ontstekingswaarde. Ja. IJzer was te laag. Ik geloof dat er met een aantal vitamines wat was. Ontstekingswaarde van de darmen, die waren dus heel hoog.
Zijn die nu goed?
Die zijn nu goed.
Ja,
ja,
mooi.
Precies. Ja, die zijn heel langzaam afgenomen. Dus.
Hoe lang heeft dat geduurd?
Dat heeft denk ik wel een jaar of 2, 3 geduurd.
Maar dan zie je dus ook wel wat je natuurlijk had met Pasen. Dus dat zal een half jaar later dan ongeveer geweest. Als ik eventjes denk aan kerstkrantjes en dan Pasen.
Ja.
Dat het dus ook best wel snel dan kennelijk was of te snel was om weer wat dingen te gaan herintroduceren.
Ja.
Toch? Dus dat je dan na die 2, 3 jaar waarschijnlijk merkt dat er gewoon net iets meer ruimte is. Nog steeds niet een heel paasvies waarschijnlijk. Dat is niet slim.
Nee.
Maar dat je dus wel merkt van die pannenkoek, er zijn ook momenten dat je dus daar geen klachten van krijgt. Of in ieder geval weinig. Ja,
ja, precies.
Ja.
En dat heb ik ook begrepen, dat dat sowieso kan. Hè? Dus als je heel overgevoelig bent voor iets of allergisch en je weet dat niet, dus je eet dat regelmatig, dan heb je wat klachten.
Ja.
Stop je dan met dat eten, dan herstelt je lichaam zich een beetje en neem je het dan wel weer een keer, dat je dan toch een heftigere reactie krijgt.
Ja.
Maar misschien als je jarenlang helemaal kan herstellen, dat het dan wel weer inderdaad wat rustiger is.
Ja, ja, dat het dan niet die overreactie als het ware is die jij dus inderdaad hebt gehad.
Ja, precies.
Ja.
Dat denk ik eigenlijk.
Ja.
Ja, en wat betreft die tekorten, die vezels en vitamines. Nou ja, ik dook daar wel in en ik dacht bijvoorbeeld vitamine C. Dat is wat veel mensen als eerste vragen.
Ja.
Nee, die krijgt geen tekort van vitamine C. Niet zolang je geen koolhydraten eet. Omdat dat met elkaar concurreert.
Ja.
Dus als je meer koolhydraten eet, heb je ook meer vitamine C nodig. Er zit ook vitamine C in vlees. Orgaanvlees eet ik ook wel. Dus... dat gaat prima.
Ja.
Geen last van. En vezels, ja.
Hoe erg wil je in dat gesprek mengen?
Ja, precies. Nou, laat ik het erop houden dat ik denk dat daar het nog niet alles over duidelijk is. En dat voor sommige mensen het misschien prima werkt. Of in ieder geval geen kwaad kan.
Ja.
Maar voor een aantal mensen, en met name met darmproblemen, dat je juist rustiger bent.
Ja, het enorm triggert.
Ja, daarom. Ja.
Ik vind altijd het mooiste voorbeeld babyvoeding of moedermelk. Er zitten natuurlijk ook geen vezels in. En baby's hebben ook gewoon goede ontlasting. Dus als ik dat als cliënten mij vragen van, joh, hoe zit dat met die vezels?
Ja.
Nou ja, ik ga dan ook niet, het ligt er een beetje aan hoe iemand daarvoor open staat. Maar dat vind ik altijd het beste voorbeeld van, die vezels heb je in ieder geval niet nodig voor een consistente darmwerking. Of voor een goede consistentie ontlasting.
Ja. En er is ook een leuk onderzoek. Ja. Ik weet niet precies welke of waar. Moet ik nog eens erbij zoeken. Waar ze ook echt goed onderzocht hebben. Een aantal groepen mensen met darmproblemen.
Ja.
Verstopping of pijn of diarree.
Ik weet over welk onderzoek je het hebt. Ja.
Ja. Ja. En dan een deel kreeg meer vezels of heel veel vezels. Een deel een beetje en een deel helemaal niet. En de mensen die helemaal geen vezels kregen, die hadden gewoon nul klachten.
Ja, maar bij welk symposium was dit? Volgens mij... Low Carb Down Under in Australië werd dit inderdaad gepresenteerd.
Ja, Paul Mason,
en toen zei hij ook van, joh, dit is geen fout. Mm. Het is niet dat deze data er niet in staat. De klachten zijn gewoon letterlijk nul.
Ja, dat.
En dat, maar het staat natuurlijk haaks op het idee van, joh, darmklachten, meer vezels. Als diëtist zijnde is dat wat ik geleerd heb.
Ja.
Van meer vezels. Maar je ziet als je dat doet bij mensen met darmklachten, dat ze alleen maar meer klachten krijgen. En als je die vezels weglaat, dat het zo'n wereld van verschil is.
Ja, en terugkijkend had ik dat denk ik ook. Want ik probeerde dus gezonder en gezonder en gezonder te eten.
En meer groente en meer groente en meer groente.
De ene smoothie naar de andere. En alle groenten kwamen wel voorbij. Maar ik liep alleen maar meer aan alle kanten vast. Ik denk niet alleen vanwege de vezels, maar ik denk dat zal niet geholpen hebben.
Nee,
dus dat, daar ben ik wel van afgestapt.
Ja. Dus vezels geen zorgen, vitamine C geen zorgen.
Nee.
En je bent dus begonnen met echt alleen vlees en dus vis. Hoe is dat nu? Ben je daar ook nog wat? Ben je wel zuivel bijvoorbeeld gaan doen of eieren of helemaal niet?
Ja, nou nu eet ik af en toe eierdooiers.
Ja.
Want dat gaat eigenlijk al goed. Rauw.
Ja, heb je ook last van histamine, denk je? Is dat de reden daarachter?
Ik denk dat ik daar wat last van heb. Okay. Als ik het soms hoor van anderen, dan denk ik, nou, dan valt het bij mij nogal mee.
Ja.
Bijvoorbeeld varkensvlees of zo, dat gaat soms gewoon echt wel goed.
Ja, oké.
Een beetje afhankelijk ook van hoe de rest van mijn leven eruit ziet. Mm. Want ja, je verwacht het niet, maar het leven is niet alleen maar dieet en gezond eten.
Nee.
De stress heeft natuurlijk ook veel invloed. Ook zeker als je auto-immuunproblemen hebt.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld het idee dat als ik minder lekker in mijn vel zit of er is veel stress, dat ik dan met eten inderdaad nog meer op moet letten.
Ja.
Ook met histamine.
Ja, ja, je emmertje zit natuurlijk sneller vol.
Ja.
Dus als je emmer al vol zit en je gaat dan ook voedingstriggers erbij doen, dan loop je natuurlijk sneller over. Dat wanneer die leger is, en dan kan dat er ook natuurlijk vaak nog wel wat makkelijker bij.
Ja.
Ja.
Ja, dus ik experimenteer soms wat.
Hmm.
Bijvoorbeeld met hele oude kaas. En dan A2 kaas.
Ja.
Het is een ander soort eiwitten wat er dan in zit.
Ja.
Maar ik probeer dat eigenlijk zo min mogelijk te doen. Omdat ik ook merk dat als ik dat doe, dan vind ik het weer moeilijk om te stoppen.
Ah, dus dan smaakt het je ook wel weer. En dan neem je het snel te veel.
Ja, precies. Dus dan krijg ik een soort strijd met mezelf van dat stukje kaas dat in de koelkast ligt. En dan heb ik daar de hele tijd zin in. En dan denk ik, ja, waar doe ik dat dan eigenlijk voor?
Ja, dus. Want je merkt dus wel als je dat meer doet dan gewoon een beetje een normale portie grootte, dat je dan dus wel klachten krijgt.
Ja, zeker.
Ja, okay.
Ja, bij kaas en zuivel, mijn huid met name. Mm. En ook wel gewoon helemaal mijn energie en stemming. En, dus dat vind ik het niet waard.
Nee.
Soms wel hoor, dan denk ik dus af en toe, ach, dat is goed.
Ja, maar dan weet je dus ook van, oké, ik betaal mogelijk dus wel een prijs.
Ja.
Ja.
Ja, precies.
Ik ben nog wel, dit ben ik aan het bedenken terwijl dat we aan het praten zijn, want wat jij inderdaad zegt, vlees wordt een soort van het nieuwe roken.
Ja.
Hoe zie jij dat de komende? Want nou ja, jij eet zo en je gaat het ook niet veranderen als ik je zo hoor. Of in ieder geval.
Ik denk het niet.
Nee.
Nee, ik sta overal wel open hoor. Dus het is niet dat dit mijn identiteit is of dat ik er heel dogmatisch in zit. Of mocht ik iets tegenkomen of mocht er iets gebeuren, weet ik het. Dan... Maar goed, ja, voorlopig zie ik geen reden om het te veranderen.
Hoe zie jij dat de komende 10 of over 20 jaar voor je?
Ja, ik ga emigreren ergens.
Ja, naar Argentinië of zo.
Ja, bijvoorbeeld, ik weet het niet. Nou, ik maak me daar wel zorgen over.
Snap
want
ik.
Het gaat me heel hard. En ik heb ook altijd een sterke rechtvaardigheidsgevoel. En wat me ook een beetje dwars zit hierin, is dat ik het idee heb dat de voedselfabrikanten hier een behoorlijke vinger in de pap hebben.
Ja.
Qua lobbyen en die garen er natuurlijk goed, of die spinnen er goed garen bij.
Ja.
Als mensen veel meer vegetarisch gaan eten. Ik hoop, en daarom doe ik ook bijvoorbeeld dit soort podcasts en laat ik me wat meer horen, dat het andere geluid van hoe gezond en belangrijk vlees kan zijn, dat dat meer gehoord wordt en ook de nuance erin. Want je gooit nu denk ik ook een beetje het kind weg met het badwater. Als het gaat bijvoorbeeld om milieu.
Mm-hmm.
Ik zeg wel eens van, we gaan toch ook niet alle groenten en fruit maar verbannen, omdat de intensieve landhouderij, zeg maar, met bodemuitputting en de bestrijdingsmiddelen, dat zo slecht is voor het milieu, dat we dan maar zeggen, nou jongens, dus groenten en fruit is slecht.
Dat doen we niet meer.
Dus dat doen we niet meer. Nee, dan moet je het product is goed, alleen moet je het anders produceren.
Precies, en kijk hoe dat beter kan.
Ja, in harmonie met de natuur. En volgens mij kan het met vlees ook prima. Als je het, dus met respect voor de dieren en met respect voor de natuur in balans, volgens mij kan dat prima.
Ja. Ja, en inderdaad, waar we denk ik vanaf moeten, is het hele zwart-wit verhaal. Van oké, dit is verkeerd, dit moet je niet meer doen. En als jij wel vlees eet, dan word je aangekeken op een verjaardag. Ik denk inderdaad dat dat echt En nou ja, ik merk het natuurlijk zeker ook, dat wel echt een hele kwalijke zaak is. Ja. Zeker omdat het juist zoveel kan doen. En juist bij de vaag klachten of de mensen die nou ja, een beetje van het kastje naar de muur gestuurd worden, er zo ontzettend veel baat bij hebben. Ja. Dat het echt nou ja, wel een serieus probleem is als we dat gaan demonizen. Of dus gaan denken van joh, je denkt alleen maar aan jezelf.
Ik vind het, ja precies, ik vind dat bijna misdadig eigenlijk als we dat doen, omdat het zo ontzettend belangrijk voor de gezondheid is. En er zijn mensen die het prima zonder kunnen doen, maar er is ook een groot aantal mensen die het daar helemaal niet goed aan doen. En die krijgen niet eens meer de kans nu, denk ik, om dat te ontdekken. Omdat iedereen denkt, vlees is ongezond.
Ja.
Drie dingen. Vlees zou heel slecht voor het milieu zijn. Nou, volgens mij kan dat. Er zijn ook wel onderzoeken naar dat dat wel degelijk kan, met respect voor dieren en milieu. Ten tweede, het zou slecht zijn voor je gezondheid. Nou, het eerste onderzoek wat goed gedaan is daarnaar, moet ik nog tegen. Als iemand iets weet, alsjeblieft laat me weten.
Met nadruk op goed gedaan.
Goed gedaan.
Ja.
Dat is tenenkrommend als je die methodes leest en de conclusies die daaruit getrokken worden. En het derde is, waar mensen het vaak over hebben, dierenwelzijn.
Mm-hmm.
Maar dat hoeft dus volgens mij ook niet. Ja, uiteindelijk moeten ze natuurlijk geslacht worden. Ja, leven en laten leven. En dat is natuur, denk ik dan maar.
Ja.
Maar ik denk op alle drie de punten dat dat echt wel gewoon kan.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.